En dan woont God bij de mensen. Dat is de laatste titel die op dat briefje stond van een hele serie. De gemeente gaat naar het Vaderhuis. Uiteindelijk gaat dan de eeuwigheid beginnen met God die woont bij de mensen. Dat wil ik u eerst gaan voorlezen uit de Bijbel. Dat vindt u in het laatste Bijbelboek, Openbaring 21. En dat begint bij vers 1. Openbaring 21. Dat begint dus bij vers 1. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man zielig gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: zie, de tent van God, andere vertalingen hebben daar, de tabernakel van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn. En hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Betrouwbaar en waarachtig zijn deze woorden. Alle tranen weg. Mensen bij een graf staan, zoals vorige week hier in Sliedrecht, een aantal van jullie direct betrokkenen. Dan is dit een enorme troost, dat er een moment gaat komen dat alle tranen weg zijn. Dat ze in de fles van God bewaard zijn, maar dat het uiteindelijk grote vreugde, grote blijdschap zal gaan geven. Uw droefheid, zegt de schrift, zal tot blijdschap worden. Dat zijn veranderingsprocessen waar we geen begrip van hebben, maar ze zijn wel door de Heer gegeven. Maar God gaat wonen bij de mensen. Eeuwig. Alle andere dingen zijn weg. Alle moeite is weg. Alle verdriet is weg. Alles wat de zonde gedaan heeft is ook weg. Alleen nog mensen die leven hebben uit God, die zijn er nog. En binnen die mensen zijn zelfs is een speciale groep, daar ga ik het vanavond over hebben, die ook iets speciaals doen. Nu ga ik ook nog een tekst lezen uit het boek Exodus. Een beetje aan het begin van onze Bijbel. U weet, het boek Genesis is de ouverture op de hele schrift, een soort voorwoord, een openingsboek met alle elementen van wat de rest van het boek gaat geven, gaat bevatten, heeft het boek Genesis in zich. U vindt alle heilsfeiten in beknopte vorm, maar toch voorgesteld in één Bijbelboek. En als dat Bijbelboek begint met wording, schepping, en eindigt met de zegenrijke regering van de redder van de wereld, dan gaat het boek Exodus hoofdstuk 1 inluiden. En Exodus vertelt u hoe de prut hier op aarde allemaal vorm heeft gekregen. Exodus, maar nu hoofdstuk 25. Het boek Exodus begint met die merkwaardige woorden: toen kwam er een koning, een farao, die Jozef niet gekend had. En dat is typerend. Natuurlijk wisten de Egyptenaren dat er een Jozef was geweest. Ze hadden daar zelfs een piramide voor gebouwd. En ze hadden er een paar sfinxen voor gelegd. Maar het gaat niet om het feit dat hij niet in naam bekend zou zijn geweest. Dat is wel terdege gebeurd. Maar hij wilde niet meer rekenen met Jozef. Er kwam een koning die Jozef niet gekend had. En als u in Jozef echt het beeld ziet, het type ziet, een schitterende uitbeelding ziet van de Heer Jezus, dan begrijpt u ongeveer wat het bedoelt. Als er vandaag in Brussel geregeerd wordt, dan zijn het mensen die Jozef niet hebben gekend. Sorry hoor, misschien op een enkele uitzondering na. Misschien is er nog wel één. Maar that's it. Zo'n tekst, een koning die Jozef niet gekend heeft, spreekt boekdelen. Hoofdstuk 25 van Exodus, verderop dus. En de Heere sprak tot Mozes, spreekt tot de Israëlieten en zegt dat ze mij een hefoffer nemen, mij een hefoffer nemen. Dus voor de Heere moesten ze iets gaan geven. U moet van iedereen wiens hart hem gewillig maakt een hefoffer voor mij nemen. Dit is het hefoffer dat u van hen moet nemen. Goud, zilver, koper, blauwpurper, roodpurper, scharlaken, rode wol, fijn linnen, geitenhaar, roodgeverde ramshuiden, zeekoeienhuiden, acaciahout, olie voor de lam, specerijen voor de zalfolie, specerijen voor het geurige reukwerk, onyxstenen en andere edelstenen als opvulling voor de efod en de borsttas. En dan komt eigenlijk de zin die ik bedoelde. En zij moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen. Volgens alles wat ik u zal tonen, een ontwerp van de tabernakel en een ontwerp van al zijn voorwerpen, zo moet u het maken. En dan volgt de opsomming. Hoofdstuk 29 van Exodus. Hoofdstuk 29. Een beetje aan het eind. Vers 42, plengoffer en zo. Het moet een voortdurend brandoffer zijn, al uw generaties door. Bij de ingang van de tent van ontmoeting, dat was diezelfde tabernakel of tent van God, voor het aangezicht van de Heere, daar zal ik u ontmoeten om daar met u te spreken. Daar zal ik dan de Israëlieten ontmoeten. En ze zullen door mijn heerlijkheid geheiligd worden, apart gezet zijn. Dan zal ik de tent van ontmoeting en het altaar heiligen. Ik zal Aaron en zijn zonen heiligen om voor mij als priester te dienen. Ik zal dan te midden van de Israëlieten wonen. En ik zal hun tot een God zijn en ze zullen weten dat ik de Heere hun God ben. En nu komt de zin die ik bedoelde. God ben, die hen, God dus, die hen uit het land Egypte geleid heeft, opdat ik in hun midden zal wonen. Ik ben de Heere hun God. Ze zijn niet uit Egypte gehaald omdat ze het daar zelf zo moeilijk hadden. Dat hadden ze wel, maar dat is niet de hoofdreden. Maar omdat God een heel ander plan heeft, namelijk om bij zijn volk te wonen. U, die hier altijd bent, zult zeggen, aha, daardoor die valt in herhalingen, hij wordt wat oud en aftans, en dan krijg je wat vaker herhalingen. Meestal zijn het dan geliefde geschiedenissen die je nog graag een keer wilt vertellen. Nou, dat laatste is waar. Maar het is niet een simpele herhaling. Toch heb ik in december, dus ook de eerste maandag van december, ik weet niet precies de datum, maar dat zal wel 3, 4, 5 zijn geweest of zo, aan de hand van de tabernakel die hier nu weer staat, een inleiding gehouden. En ik weet niet of dat nog eens blijven hangen. Ik hoop eigenlijk van wel. Dan kunt u nu controleren of ik het toch goed gezegd heb. Maar ik denk dat je die opstap nodig hebt om de boodschap van vanavond mee te krijgen. Dit is de laatste avond in een hele serie. En ik wilde zo graag iets hebben. Ik heb het de Heer om gevraagd en de Heer heeft me echt hierin gestuurd. Klinkt wat plechtig en wat vroom. Nou, vergeet het maar, ik probeer echt biddend elke avond voor te bereiden en te vragen, Heer, welke kant mag ik op? Welke voorbeelden kan ik gebruiken? En de tabernakel. Nu wist ik dat hier nog een model stond. En broeder Abdi Jong was zo vriendelijk om het model even uit zijn kantoor te plukken. Dat is hier een paar straten vandaan, heeft hij zelf gezegd. En hij heeft het hier neergezet. Het model wat eigenlijk vrijwel permanent beschikbaar is hier voor jullie. Jullie zijn bevoorrechte mensen. Niet omdat u in Sliedrecht woont, maar omdat Abdi Jong hier woont. En hij heeft dit model. Ik heb zelf ook een model, maar het is veel groter. Een beetje moeilijk en heel lastig om mee te nemen. Nou, dat is de inleiding. En ik wilde proberen om de draad die ik toen heb ingezet. Toen ging het over de geboorte, om de komst van de Heer Jezus. Om die draad weer op te pakken. Dat was immers voor kerst. Voor de gedachtenis aan zijn komen in Bethlehem. En nu gaat het nog wat dieper. We gaan wat verder. We gaan echt richting de eeuwigheid. En dat is moeilijk. We hebben geen benul waar we het aan over hebben. Dat eeuwigheid geen eind heeft, is, nou ja, dat is voor ons al niet te pakken. Dat is te veel voor ons verstand. Maar dat eeuwigheid geen begin heeft, is helemaal niet te pakken. Hoe zou je dat moeten inkleuren? Hoe zou je dat ooit onder woorden moeten brengen? En de Heer Jezus is de eeuwige. En Jahwe zelf is de eeuwige. Zonder begin van dagen of einde van leven. We hebben met iemand te doen die veel meer is dan wij vermoeden. Hij is niet gewoon iemand onder ons. Hij heeft onder ons gewoon. Nou, hij heeft onder ons getabernakeld, ja, dat zegt de schrift. Maar niet een gewoon iemand. Hoe zou je kunnen zeggen dat hij die in de moederschoot van Maria zat, Maria zelf geschapen heeft? Hoe snap je dat? Hoe kun je verklaren dat toen hij geboren werd, dat hij Maria helpen moest om dat te doen? Door hem werd alles gedragen om de barensweeën op gang te brengen. Dat deed hij zelf. Ja, akaladabra voor ons. Hou op met die vreselijke, moeilijke dingen. Maar ik wil alleen maar duidelijk maken dat u misschien wel te simpel denkt over de Heer Jezus. Daar mag u ook simpel over denken, eenvoudig over denken. Want hij is inderdaad mens geworden. En hij heeft onder ons getabernakeld. Maar hij was de eeuwige. Hij was op het moment dat hij geboren werd in de schoot van Maria. Ja, daar lacht hij eventjes, geloof ik stellig. Maar hij was ook in de schoot van de Vader. Op datzelfde moment. Dat was niet Jozef. Zijn vader. Je voelt het aan. Dit is eigenlijk een beetje te hoog voor ons. En ik ga niet allemaal moeilijke dingen zeggen vanavond. Ik wil zo duidelijk mogelijk vertellen waarom het mij gaat. Voor de tijden. Voor de eerste stofdeeltjes. Er waren, voor de schepping er was, was God. En dan heeft Jahwe zelf, de drie enige, Jahwe de Vader, Jahwe de Zoon, Jahwe de Geest, een plan opgevat om redding te brengen, om een gezelschap aan de Heer Jezus als bruid te geven. Dat plan is van voor de grondlegging van de wereld. Toen al is het besluit genomen. En toen wisten ze ook dat er een moment zou komen, als die mensen geschapen zouden worden, dan zouden ze toch een keer de fout ingaan. Dat wisten ze. Dus niet als een surprise, als een verrassing bij de Heere God aangekomen van verdraaid, nu hebben zij zich helemaal vergaloppeerd. We hadden gehoopt dat zij in onze weg zouden gaan en dat ze dat zouden doen wat ik had bedoeld. En nu hebben zij gewoon een eigen route gekozen. Nou, dan zitten we met de gebakken peren, zondeval. Zou dat zo zijn? Zou God dat als een verrassing zijn overkomen? Nee, dat wisten ze. Heel precies. Want zelfs voor de eerste stofdeeltjes er waren, voor de eerste scheppingsdaden begonnen, was er al een lam voorgekend, voor de grondlegging van de wereld. Er was helemaal nog geen zonde. De mens moest nog komen. Adam en Eva waren in geen velden of wegen te zien. Laat ik het maar zo zeggen, omdat wij dat zo zeggen ongeveer. En toen heeft God alles al voorzien. Ook dat er een zondeval zou komen. En dat er iemand zou moeten zijn om dat probleem van zonde en schuld op te lossen. En toen heeft de zoon gezegd, vader, dat doe ik. En dit is zo fantastisch, omdat hij op dat moment het hart van de vader wilde laten schitteren, omdat het in het hart van de vader was om de zoon te laten vergezellen van een bijzonder gezelschap, de bruid van het lam. Daar is een harmonie in te ontdekken die alles slaat. Dat is bijna niet te beschrijven. En welk voorbeeldje je ook gebruikt, je komt altijd tekort. Maar je redt het niet met menselijke voorbeelden. Toen Adam en Eva geschapen waren, is God bij Adam en Eva in de tuin geweest, in de avondkoelte, om samen met hen te genieten. Zegt de Bijbel. En Adam en Eva hebben daar ook naar uitgekeken. Die hebben dat bijzonder gevonden dat God bij mensen wilde wonen. Maar daar is het begonnen. Voor ons begrip. En toen Adam en Eva naar de Satan hebben geluisterd en zijn influisteringen een plekje gaven, toen is dat bijzondere van in de avondkoelte samen genieten verstoord geraakt. Dat was weg. U weet, u bent door de lezingen heen al zover dat u misschien ook wel elke dag een beetje naar Bach luistert, want dat probeer ik jullie aan te reiken. Hoeft niet. Maar als u de Matthäus Passie één keer helemaal beluistert, dan zou u ook eens op die bijzondere aria am abend, daar zou u naar moeten luisteren. Weet u dat Bach daar twee voorbeeldjes laat zingen uit het Oude Testament? Dat is in de avondkoelte, am abend, kwam God in de tuin. Maar toen was het al mis. En een voorbeeldje uit Noach zijn geschiedenis, toen hij am abend die duif binnenliet met een olijftakje in zijn bek. Am abend. Als u daarvan houdt, dan denkt u, wie kan het beter uitbeelden? Het is zo subliem dat dit nog steeds wordt gezongen en dat er zeker vandaag nog grote belangstelling voor bestaat, in Nederland in ieder geval. In de avondkoelte. God wilde wonen bij de mensen, maar ze hebben het verknald, verknoeid. Ze hebben gezondigd, ze hebben geluisterd naar de tegenstander en ze zijn uit de hof verdreven. En er stond een cherub, of er stonden cherubijnen, dus meervoud, met flikkerend zwaard zich heen en weer wenden om de toegang tot de boom des levens te bewaken. Ze konden niet meer dichterbij komen. Het was gebeurd. Einde van Gods plan? Ik wil het heel voorzichtig zeggen. Ik sla hele stukken over. Toen heeft God gezegd, als ik mijn volk uit die prut haal van Egypte, uit die verdorvenheid van de toenmalige wereld, want dat was het, Egypte was een wereldmacht toen. En als ik mijn volk uit dat wereldse gedoe verlos, red, dan doe ik dat met een bepaalde bedoeling. Niet om ze uit de prut te trekken, maar om mijn plan, mijn origineel plan, om bij hen te wonen, inhoud te geven. Ik heb jullie uit Egypte gehaald, Niet vanwege jullie probleem, maar om mijn verlangen inhoud te geven. Ik wilde namelijk bij jullie wonen. En Mozes heeft in die tijd op de berg, de Sinaï, waar hij de 10 woorden kreeg, het model van de tabernakel gezien. Welk model? Het model van Abdi Jong. Nou ja, Abdi Jong mag willen dat dat een beetje lijkt op dat model van toen. Ja, dan denk ik ook, ik heb ook een model. Maar iedereen die een model heeft, of heeft gemaakt, of heeft zien worden, die zal zeggen, nou ja, er zijn toch wel verschilletjes hier en daar. Nou, die zijn er ook. Ik zal het heel voorzichtig zeggen. En dan zit ik midden in mijn onderwerp. Mozes heeft daar 40 dagen, 40 nachten alleen met de Heere mogen bivakeren op die berg. En daar heeft de Heere hem de eeuwigheid getoond. Ja, dat is moeilijk. En toen heeft de Heere God gezegd, weet je, er komt een tijd dat ik ga wonen bij de mensen. En ik zal je zeggen waarin ik woon en hoe dit kan. En toen zag Mozes de tabernakel, hemelsmodel, uit de hemel. En Mozes heeft dat kennelijk op kunnen slaan. Hij had een fotografisch geheugen van de Heer gekregen. En dat fotografische geheugen heeft Mozes nooit in de steek gelaten. Altijd heeft hij alle onderdelen vergeleken met dat wat hij toen heeft gezien. Steeds opnieuw. En alle elementen heeft hij gekeurd en getoetst aan dat wat Mozes door de Heere God zelf had getoond gekregen. Model uit de hemel. In het boek Openbaring is nog sprake van de ark van het verbond die in de hemel is. De ark ging open. Dat zag je weer een klein stukje. In de grootste hectiek, in de grote nood van de toekomst, zo zegt het boek Openbaring, dat blijft dit ongeschokt staan. Het model in de hemel. Zo heeft Mozes de tabernakel mogen maken en aan de hand van zijn tabernakel hebben wij nu vandaag een hele rij modellen. Er zijn, ik weet niet hoeveel modelletjes. Er zijn boekjes, er zijn kleurenfoto's, er is nu van alles. Je kunt op alle mogelijke manieren ingang krijgen. En nu hebben we hier vanavond een modelletje staan van de tabernakel. Waarom? Nou, niet om nog een keer over de tabernakel op zich te praten. Want de tabernakel is inderdaad enorm bejubeld, enorm gebruikt als evangelisatiemiddel, als een soort project om aan mensen te vertellen hoe je bij God kunt komen, hoe je dichterbij kunt komen, hoe je door alles heen steeds dichterbij mag komen en steeds verder weg. En steeds dichter bij de Heer, verder weg van jezelf en dichter bij de Heere God. Dat is het project wat door de EO bijvoorbeeld is gebruikt. Henk Binnendijk is daar een soort woordvoerder van geweest. Hele tijden. En alles is gebruikt om de mensen te vertellen hoe je bij God kunt komen. En dat is op scholen gedaan, dat is voor wat oudere mensen gedaan in bejaardencentra. Dat is op alle mogelijke manieren in bijbelklassen, in lessen, catechisatieachtige dingen. Iedere keer is dit model wel gebruikt om te vertellen hoe je dichterbij kunt komen. En toch is de tabernakel nooit een evangelisatiemiddel geweest, nooit. Het laat nooit zien hoe je bij God kunt komen, wel hoe je God kunt dienen. Maar vooral hoe God bij mensen kon komen. Dat is precies het omgekeerde. Hoe de Heere bij mensen zou kunnen gaan wonen. Dat is de insteek. En dat probeerde ik al in het begin van december. Omdat daar God mens werd. God werd mens. Hè? De geboorte van onze Heer Jezus. En hij heeft onder ons getabernakeld. Hij heeft onder ons gewoond. Dat is de insteek. Hoe God bij mensen kan wonen. Dat gaat veel verder dan de opdracht of de prediking van hoe mensen bij God kunnen komen. Dat is ook waar, maar daar gaat het niet in de eerste plaats om. En nu wil ik zo graag jullie nog een keer meenemen naar die tabernakel. En ik probeer in alle
voorzichtigheid, maar ook alle eenvoud. Ik hoop dat de Heer me goede woorden geeft. Om te vertellen waar het eigenlijk op aankomt. De tabernakel had drie onderdelen. Dat was een voorhof, daar kon iedereen terecht. Iedereen mocht daar komen. De mensen, de gewone mensen, niet verder dan het altaar. Die moesten dus ongeveer bij het altaar stoppen. Priesters gingen verder, die mochten, en levieten ook, die mochten dus bij het wasvat komen. En priesters mochten dan in het heilige, dat is het tweede stuk, ingaan om daar dienst te doen. Bij de kandelaar, bij de tafel met toonbroden en reukwerk ontsteken. Zacharia, de vader van Johannes de Doper, stond bij dat gouden reukofferaltaar toen de engel Gabriel kwam. Hij deed daar dienst op dat moment. Alleen de hoge priester één keer per jaar in het heilige der heiligen, dat was het derde deel, dus voorhof, heilige, u kunt straks kijken hoor, dat staat hier prachtig, voorhof, het eerste stuk, het tweede stuk is het heilige, het derde stuk is het heilige der heiligen. Daar hing een voorhangsel tussen. En achter dat voorhangsel stond alleen de ark van het verbond, met het verzoendeksel. Dat verzoendeksel is hetzelfde woord als het woord genadetroon. Genade troon, precies hetzelfde woord. Daar heeft de hoge priester één keer per jaar het bloed gestort op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel. En dat ging elk jaar opnieuw. Hoofdbestanddeel van de hele tabernakel is een acaciaboom. Er was ook geen ander hout voorhanden. Ik weet niet of u ooit een beetje in de woestijn rondgetold hebt, rondgereden hebt. Je navigatie doet het waarschijnlijk niet meer, dus je moet het toch maar op een andere manier redden. Maar je vindt daar geen mooie bossen waarbij goed timmerhout in te vinden is. Niks. Het enige wat er is een acaciaboom. Enige houtsoort aanwezig. Is geen andere houtsoort. En ik ben jaren terug al gegrepen door die acaciaboom. Dat heeft me zo verpletterd. Dat ik in Gods ogen een acaciaboom ben, bikkelhard, niet te bewerken, uitstekende toestanden alle kanten op en een kruin, één grote warboel. Nou, hier met mijn hoofd. Hier, allemaal gedachten, ze flitsen alle kanten op, één grote warboel. En de vruchtjes die er dan zijn, dat zijn ook nog doornachtige vruchtjes. Als je een foto van jezelf wilt, nou, acaciaboom. Nou, dat is echt zo. Je kunt er een kleurenfoto van maken. Maar je wilt liever een selfie. Ja, dat is in vandaag van jezelf. Net bij de kapper geweest. Probeer het nu eens. Probeer nu eens te pakken dat God je ziet als een acaciaboom. En dat hij zegt, ik ga met jou aan de slag. En ik wil jou gebruiken. Er is geen ander materiaal. Jij en ik, wij zijn het materiaal. En zo'n boom moet van zijn voetstuk rollen. Dat moet een keer geveld raken. Dat moet een keer omgehakt worden. Dat noemen we bekering. Nou weet je wat bekering is, van je voetstuk rollen. En daar lig je dan. Ja, er zitten nog wel uitsteeksels aan. Nou, rare kronkels zitten er hier. En die moeten misschien wel weg. Die moeten misschien afgehaald worden, afgezaagd, afgeveild worden. Om van een acaciaboom een redelijke plank te maken is een kunst. Het is een onvoorstelbare kunst. Ik heb de timmerlieden die ik kende allemaal gevraagd hoe dat allemaal zat met de hardheid van het hout. Ik heb een professor die in Wageningen doseert als het om bomen gaat, gevraagd, een vriend van ons. Van hoe zit dat nu met... Van, alle informatie kun je op een gegeven moment krijgen. Er is eigenlijk geen goed timmerhout in een acaciaboom. Niks. En wat we hier acacia noemen in Nederland, dat is robinia. Dat is een pseudo-acacia. Lijkt op de acacia. Daar werden vroeger de tandwielen van molens van gemaakt. Kinderdijk en zo, ja. Robinia, niet eens de acacia, de echte acacia seil, de woestijnacacia. Hard, niet te bewerken. En God zegt, ik ga met jullie aan de slag. Vind je het niet een voorrecht dat jij, die hier stond, je vruchtjes waren doornachtig, het was één grote warboel, het waren allemaal... De hele stam was grillig van vorm, niet mooi recht of glad of zo. Dat God van jou en van mij zijn materiaal heeft om een huis te bouwen. Omdat hij wil gaan wonen bij de mensen. heeft hij jou voor nodig. Ik hoop dat iedereen hier van zijn voetstuk is gevallen. Dat iedereen een keer heeft meegemaakt dat hij niet meer dat is wat hij vroeger was, maar dat er opnieuw een nieuwe start is gemaakt. En die nieuwe start heeft te maken met wedergeboorte. Met leven uit God. En dat nieuwe, broeder en zuster, is fantastisch. Maar dat moet ook aan iedereen hier duidelijk zijn, dat we dat niet hebben vanuit die oude situatie, maar vanuit de nieuwe situatie. Dat God met dit soort materiaal iets gaat doen, dat is zijn genade. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Ik weet het niet. Maar dat is het precies. Nu, dat acacia gebeuren, dat is de hele tabernakel door terug te vinden. En, nou, je ziet soms pilaartjes van de tabernakel, daar zie je de acacia structuur nog steeds terug. Je houdt wel het witte doek op, maar je kunt, als je goed kijkt en aan de achterkant kijkt, dan zie je nog de oude structuur van vroeger. Nou, ze kunnen jou bekijken, de buren kunnen zeggen, nou, dit deed zij vroeger ook al. Ja, had ze toen ook al. Die rare streken had daar toen vroeger ook al. Ja, dat kan. Maar ik sta niet meer op dezelfde bodem. Ik ben gekapt, daar ben ik af. Van die wortels ben ik af. En ik sta nu op een ondergrond, onaantastbaar voor het vuur. En aan de bovenkant voorzien van een zilveren kop. De verzoening is een feit. De prijs is betaald. Allemaal betekenisvol. Schitterend. Maar nu gaat het me om dat diezelfde acaciaboom ook gebruikt wordt voor de eigenlijke berderen, de planken van het gebouw. Dit is een zijwandje van dit gebouw. En u ziet allemaal aan de buitenkant dwarsstangen om het spul een beetje in bedwang te houden. Die dwarsstangen die zijn nodig om ons niet te laten heen en weer bewegen door allerlei wind van leer. Echt waar hoor, ik kan het bewijzen uit de brief aan de Efeziërs. Het is echt bedoeld zo. Maar deze acaciaboom, daar kun je niets meer zien van de oude structuur. Helemaal overtrokken met goud. God ziet je niet meer als acaciaboom, maar als een plank in zijn huis. En van de acacia-structuur zie je niets meer. Het is helemaal weg. In Christus een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. In de kleur van God zelf. Zijn heerlijkheid. Gezet op zilveren voeten, elke plank had twee van die klossen zilver onder zich. Zilver staat altijd voor de prijs die voor de verzoening is betaald. Altijd. En die prijs is door de Heer Jezus betaald op het kruis van Golgotha. Als God nu naar je ziet, wat ziet hij dan? Acaciaboom? Nee. Ziet hij dan nog de wortels van roken? Ook niet. Daar ben je af. Je staat op een hele nieuwe ondergrond, op de verzoening, de bodem van de verzoening. De prijs die voor de verzoening is betaald, dat is jouw ondergrond. En God zet je daarop. Nou, die planken waren 5 meter hoog, dat waren geen kleine jongetjes, dat waren zware joekels. 1,5 L breed, 75 centimeter. Waarschijnlijk 45 centimeter dik. Nou, 1200 kilo per stuk. En ik dacht vroeger dat een leviet een beetje sterker leviet, die had wel 2 van die planken op zijn nek. Nou, 2 keer 1200 kilo, 2,5 ton. Nee, dat kan natuurlijk helemaal niet. Dat bestaat zoals de levensdagen niet. Alleen het vervoer van mij door deze wereld is een gigantisch probleem geweest. We hebben uitgevogeld, na lang beraad, dat waarschijnlijk alles getild is geweest door de horden levieten die er waren. Echt, waren ook genoeg hoor. Maar 40 levieten zijn per plank nodig. 40 levieten. Zijn nodig om jou door deze woestijn te tillen. En ze zijn er. En je kunt een paar van die levieten echt wel benoemen. Misschien was het wel het boekje wat je zo bijzonder aansprak. Of het lied van je oma. Of het gebed van je pa. Al die levieten, zet ze maar eens op een rij. 40, je komt er in no time aan. En die zijn samen bezig geweest om jou en mij, en ik heb ook 40, om jou en mij door de woestijn te dragen. Totdat die tabernakel daar neergezet werd en Silo en ze niet meer gingen verplaatsen. Toen waren ineens al die mensen, die levieten, al die sjouwers, die waren werkloos. Nou, lees nu eens in de Bijbel. Ik heb dat laatst in een groepje gezet waar ook nog mensen zitten die aan omscholing doen en zo. Outplacement heet dat met een mooi woord. Al die sjouwers werden zangers. Dat is mooi. De Bijbel zegt het. Maar ze hoefden niet meer te sjouwen. Ze werden omgeschoold tot zangers. En toen ze volleerd waren in het gezang Gods, heeft Salomo zijn tempel geopend. Dat is echt zo. Diezelfde mensen werden zangers. En deze berderen, deze planken van de tabernakel, je ziet ze aan die kant, je ziet ze aan de achterkant, je ziet ze aan deze kant. Die droegen samen één bijzonder element. En dat is dat onderste kleed. Daar heb ik het toen ook over gehad. Dat herinner ik mij. Met de kerstdagen. Niet omdat ik verstand van haken en breien en weet ik veel wat van heb. Nee, ik weet het niet. Mijn moeder kon een beetje naaien, maar dan had het ook op met me. Weet u, die berderen, die planken en die pilaartjes die daarbij nodig zijn, die aan elkaar gehouden en bij elkaar gehouden werden door banden die hen samen bonden, die hadden maar één doel en dat is dit doek op te houden. En dit doek bestond uit 10 onderdeeltjes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eén stel van 5 aan elkaar genaaid. Eén stel van 5 ook weer aan elkaar genaaid. Allemaal zo'n 14 meter lang en 2 meter breed. Zulke doeken zijn gemaakt. Van bijzonder materiaal. Linnen en al die kleuren, al die onderdelen. U las het samen met mij in Exodus 25, daar werden al die materialen opgesomd. Ingeweven cherubijnen, 5 om 5. 1 stel van die doeken, 5 aan elkaar, en nog een stel van 5 aan elkaar. En die 5 die werden tegenover elkaar gelegd, die 2 stellen, die 2, 2 blokken zal ik maar zeggen, 2 groepjes van 5. En die werden met blauw-purperen lussen aan elkaar verbonden. En er werd een gouden haak ingedaan om de zaak aan elkaar te verbinden. En dit is de tabernakel. De rest, dit is het. Dit is echt dat onderdeel wat per se de tabernakel genoemd wordt. De rest is daar bij nodig, kun je er niet los van maken, maar dit is het. Die 5 aan elkaar, ik heb dat toen geprobeerd te zeggen in december, zijn de 5 offers van het Oude Testament. Dat is 1 deel van de 5. Dus 5 aan elkaar geknoopt. Dat is de kern van het Oude Testament. Het brandoffer, het spijsoffer, het vredeoffer, het zondoffer en het schuldoffer. 5 hoofdoffers die je iedere keer weer tegenkomt. In de tabernakel en in de tempel en ook later bij het herstel van de tempel in Ezra en Nehemia's tijd. Iedere keer dezelfde 5. Die andere 5 zijn 5 van het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament hoort bij het Oude Testament. Het is niet hetzelfde, apart dus, maar wel aan elkaar verbonden met blauw-purperen lussen. En een gouden haak, zo van, je kunt het niet losmaken van elkaar. Het hoort bij elkaar, het heeft met elkaar te maken. Nou, dan gaat het over de invulling van die 5 in het Nieuwe Testament. Sommigen zeggen, de evangelisten natuurlijk, Johannes, Marcus, Lucas, ja, kan. Boek Openbaring heb ik er ook wel eens bij genoemd, heb je er 5. 5 evangelieboeken. Ik denk dat ik het nu iets anders zeg, niet om het andere te herroepen, maar het is een uitleg, de Heer Jezus, in het Nieuwe Testament. Zal ik het voorzichtig zeggen? Tot aan zijn 30ste. Eerste strook. Dat is een offer geweest, dat wil je niet weten. Ik weet niet hoe hij zich gevoeld heeft in Nazareth. Ik weet niet hoe hij, toen hij 12 was al, het onbegrip van Maria en Jozef moest onderkennen. Zij snapten het ook niet. Ze hadden geen idee hoe diep het zat. Ik weet niet of je ooit met een stelletje jongens gevoetbald hebt of gespeeld hebt. En als jij iets deed wat niet mocht. Iets niet deed wat de anderen wel deden, die dat niet mochten. Wat werd je dan naar je hoofd gegooid? Heilig boontje, je durft niet, hè? Heilig boontje. Continu. Permanent. Ja, dat moet je bij je hoofd geslingerd krijgen. Die jongens uit van vandaag, die gaan dan om. Die dingen, die willen geen heilig boontje zijn. Dus die gaan daar toch maar meedoen met kattenkwaad. Worden dan altijd gepakt door de boer. Als je het appelstelen bent, dan zijn zij altijd de klos. Nee, maar gewoon een paar hele gewone dingen. Van 1 of van 0 tot 30. En toen is de Heer Jezus, tweede fase, zijn werk gaan doen. Vanaf zijn 30ste. Natuurlijk had hij, toen hij 12 was, kunnen beginnen met zijn werk. Toen wist hij meer dan de knapste koppen van Jeruzalem. Hij versloeg ze al, toen. Ze stonden versteld. En de vragen die hij stelde, konden ze niet eens beantwoorden. Toen is hij zijn werk gaan doen. En wat er toen is gebeurd, dat grenst aan het ongelofelijke. Hij. Brandoffer, spijsoffer, vredeoffer, zondoffer, schuldoffer. En dan, hij is geboren in Bethlehem, eventjes in Egypte gewoond. Daarna in Nazareth, opgegroeid, daar. En toen hij begon met zijn dienstwerk, toen hebben ze hem van de steilte willen storten. In Nazareth. Ze hebben nooit een manco kunnen vinden. Nooit één ondoordacht woord gehoord, niks, nul. Alles was zuiver, alles was heerlijk. De Heer Jezus, schitterend. Machtig in woorden en in werken. Dat was hij. En toen hij 30 was, begon hij met zijn dienstwerk. En dat leidde ertoe dat ze hem uiteindelijk gearresteerd hebben. En ik vind het een afschuwelijk iets, want het is misschien ook omdat die passionen van Bach daar altijd over zingen en laten horen. Maar je ziet daar iets van terug. Dat is dan wel een heel beperkt stukje van die 3 jaar. Maar 3 jaar door deze wereld te lopen met de bedoeling om te helpen, om te dienen, om God te tonen, de Vader te etaleren, die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien, niks. Het tweede stukje van die 5 doeken zijn werk aan het kruis. En iedereen hier die ooit tot geloof gekomen is, die heeft geknield bij het kruis van de Heer Jezus. Ik heb geknield bij het kruis van de Heer Jezus. Daar is het gebeurd. En wat een geweldige zegen. En toen is hij gestorven. Maar hij is niet in het graf gebleven. U bent allemaal al na Paas, zondag zal ik maar zeggen, want u hebt allemaal al jubelliederen aangeheven, u hebt allemaal gezegd, hij leeft. Ja, inderdaad, het graf is geopend. De steen is weggerold, ik weet niet hoe vaak willen roepen, de steen is niet weggerold om hem naar buiten te laten gaan, daar had hij ook wel dwars door die steen heen kunnen doen. Maar die steen is weggerold om jou naar binnen te laten gaan. Kom maar kijken, zeggen de engelen. Zie de plek waar hij gelegen heeft. En wat hebben ze daar gezien? Ik wil heel voorzichtig zijn. 2 engelen die zitten, 1 aan de linkerkant en 1 aan de rechterkant. 1 waar de voeten van de Heer Jezus gelegen hebben en 1 waar het hoofd van de Heer Jezus gelegen heeft. 2 engelen zitten daar. Wat zie je dan als je 2 engelen ziet zitten? 1 links en 1 rechts. Dan zie je het verzoendeksel. Genadetroon. Ze zagen het, notabene. Je stond er bovenop. En de klederen die de hoge priester normaal gesproken tijdens de grote verzoendag droeg, die linnen klederen, die lagen daar samen opgerold. Waar de Heer Jezus zijn kostuum vandaan gekregen heeft op dat moment, weet ik niet. Ik denk dat de engel kleermaker, die zal zo wel gegeten hebben, die is gekomen met een pak, paste precies, ze kenden zijn maat. Nee, ik ben een beetje raar aan het praten om je eventjes ontspanning te geven, maar hij heeft die linnen kleding, die linnen doeken die hij aankreeg, nadat hij het werk volbracht had, die heeft hij daar opgerold, aan de kant gelegd. Zoals de linnen kleding op de grote verzoendag bleef liggen in het heiligdom, zo zijn die linnen doeken van de Heer Jezus blijven liggen op die plek, toen, daar. En de zweetdoek apart samengerold. Zweet heeft te maken met vloek. Door de zondeval in het zweet van uw aanschijn zult u uw brood verdienen, uw werk moeten doen. Is voorbij. Op een aparte plaats. En de Jezus is opgestaan. Maria wilde hem vasthouden, dat mocht niet. Niet dat ze hem niet mochten aanraken, want Thomas mocht hem later wel aanraken. Dus dat is het punt niet. Maar wel dat ze niet zo konden doorgaan zoals ze dat vroeger deden. Het is nu anders. Het is nu wat anders. De Heer Jezus heeft het werk volbracht. En hij is nu naar de hemel gegaan. En dan werkt hij ook. Ik weet niet of u begrijpt dat de Heer Jezus daar voor u tussen beiden treedt. Dat hij daar bidt, dat hij daar plaats bereidt, dat hij daar voorspraak is bij de Vader, dat hij daar is in de troon, dat hij alle eer en alle glorie al heeft. En de Heer Jezus komt nog terug ook, om jou te halen en om jou te brengen waar hij zelf is. En vervolgens komt hij nog een keer hier op de Olijfberg om die draad met Israël weer op te pakken. Ik heb nu 5 duidingen. 5 van het Oude, 5 van het Nieuwe Testament. Samen 10. En die 10 kleden vormen samen de tabernakel. En hoe wordt dit kleed omhoog gehouden? Door de berderen, door de planken. Zal ik het gewoon zeggen? Door jou en door mij. Weet u dat gemeente zijn niets anders is dan hem omhoog houden? Dat is de definitie. Niet van, ben ik dan gereformeerd of ben ik dan baptist of evangelisch of weet ik veel wat. Nee, houden we hem omhoog? Gaat het om hem? Dat is de kern van het verhaal. Hem omhoog houden. Daar staan we dan, schouder aan schouder, om hem omhoog te houden. Als we het zouden snappen, dan zouden we zeggen, aha, dat bedoelt de Heere God. Want wat zegt de Heer Jezus als de gemeente hier op aarde bij elkaar komt en maar die 2 of die 3 zijn? Daar ben ik in het midden van hen. Daar wil ik wonen. Daar wil ik wonen. Waar dan? Daar waar hij omhoog gehouden wordt, daar wil hij gaan wonen. Daar is zijn verblijf. Daar, zegt een lied, drupt zijn stap van louter vettigheid. Alles is glorie. Alles is heerlijkheid. Alles is super. Dat is de Heer Jezus. Hem omhoog houden, dat is de kern van gemeente zijn. En de rest, ja, hoe denkt u dan over de vertaling? Nou ja, misschien hebt u wel de nieuwe vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap. En misschien hebt u wel een Statenvertaling. En misschien denkt u wel nooit uit de bundel Opwekking, want dat is u veel te licht. Misschien denkt u, ik hou me maar aan dat teen. Nou, ga je gang. Maar zing. Is dat het verschil tussen A en B en C? Wel nee. Ja, daar hebben wij ervan gemaakt. We moeten ergens ons eigen falen etaleren. Dat moeten we eigenlijk vergoeilijken. Want we zijn elkaar gespetterd op de een of andere manier. Dat ging waarschijnlijk over stoelen of over banken of over kleuren van de gordijnen. We hadden ergens problemen over. En er hangt natuurlijk een vlag aan. Ja, die vertaling die ze daar gebruiken, die deugt niet. Oh ja, ging het daarover? Nee, het ging over stoelen of banken. Het ging helemaal niet over die vertaling. Ik ben een beetje kattig om duidelijk te maken dat al die verschillen altijd een soort vlag krijgen, een geestelijke lading krijgen, terwijl het van geen meter klopt. Het gaat over hem. En als we niet meer hem omhoog houden, dan krijgen we bonje. Maar dan gaat het over mij. Dan gaat het over de kerk van, of de voorganger daar, of de prediking die, of de bijbelstudie zus. Dan gaat het over iemand, maar het gaat niet meer over hem, het gaat over ons. En dat is altijd fout te horen. Dan gaat het altijd stuk. Altijd is wat aan mensen is toevertrouwd tot op heden kapot gegaan. Alles, de hele schepping, is 1 grote verwording. We roepen al jaren, als je op zoek bent naar de volmaakte gemeente en je vindt hem, ga er dan alsjeblieft niet heen, want als jij daar komt, is het weer mis. Ja, maar dat is een oude grap, niet meer van mij, dat was al toen ik pas tot geloof kwam. Toen bestond het ook al. Dat lost niks op. Het gaat over hem. Nu ben ik bijna bij mijn kern. Wij gaan naar de Heer Jezus. Misschien vandaag, misschien gaan we nu nog weg. Het zou mooi zijn als je met een hart vol blijdschap, met een hart vol dankbaarheid en een hart vol verlangen ineens weggenomen wordt. Nou, dat zou een prachtige opsteker zijn straks. We hoorden vorige week van een broeder die is hier in Sliedrecht begraven dat hij in Jeruzalem is overleden. Nou, dat zijn momenten. Hij was net op de Olijfberg geweest en in de graftuin geweest. Hij had het echt net meegemaakt. En ja, krijgt een hartstilstand en enkele dagen later is hij bij de Heer. Ik moest gisteravond spreken over het sterven van Jacob. Uit Genesis 50 en 49. En ik heb geroepen het liedje van de zingende zusjes. Neem zulk een sterven vrees ik niet. Eens breekt in mij het zilveren koord. Ik weet niet of het van de zingende zusjes of van iemand anders, maar ze zongen het wel. En het laatste regeltje is dan: neem zulk een sterven vrees ik niet. Als ik sta om hem omhoog te houden en God roept mij heen, thuis, zeg ik, nee, zulke sterven, dat vrees ik niet. En weet u wat het bijzondere is? Daar in de hemel, daar is de Heer Jezus met eer en met heerlijkheid gekroond. Daar is hij bij de Vader, daar zullen wij zijn. En we zullen met hem komen op aarde. Dat hebben we allemaal gehad in die studies vooraf. Maar er komt een moment dat alles voorbij is, dat de zonde er niet meer is. Dat alles weggedaan is wat tegen de Heer is, tegen Yahweh is, antigoddelijk is. En dan gaat God wonen bij de mensen. Hoe dan? Weet u dat, hoe dat gaat? Dan sta jij samen met mij. Ergens. Op deze planeet waarschijnlijk. God zal wonen bij de mensen. En wat doen we daar? Hem omhoog houden. En dat bedoelt de Heer. Hem omhoog houden. En binnen deze omraming, deze omkadering, daar is de genadetroon. Daar is het verzoendeksel. Dit is het geheim. Daar is reukwerk. Daar is aanbidding. Daar is lofprijzing. Dat is alle eer die maar denkbaar is. Alles gaat om hem. Niet om van, wat fijn toch dat wij daar zijn. En ook niet tegen de buurman zeggen, nou kijk uit naar mij, want ik kom er ook. Nou, we kijken helemaal niet uit naar die buurman. Sorry hoor, nu wel, maar dan niet meer. We kijken dan naar hem en niet meer naar die buurman. Mensen roepen ook vandaag, nou tot ziens. Als het niet hier is, dan bij de Heer. Nou, ik zeg, bij de Heer heb ik geen tijd voor je. Dat klinkt dan stom, maar ik bedoel te zeggen, ik ben er zo gericht op hem, dat ik hoef helemaal niet te kijken naar andere dingen. Natuurlijk zal ik wel andere dingen zien misschien. Maar de kern is niet dat ik andere dingen zie of dat andere mensen mij zien. We zien hem. En we zullen hem omhoog houden. En dat is nu precies wat God bedoelt. God wil wonen bij de mensen om hem omhoog te houden. Hem die het werk volbracht heeft. Dat is het plan, het heilsplan van de Heere om zijn zoon omhoog te steken. De Vader zoekt aanbidders. Dat bedoelt de Heer Jezus met die term, de Vader zoekt aanbidders. Niet mensen die krachtig zijn in evangelisatiewerk of in het bestuurlijke. Dat is allemaal mooi, maar hij zoekt aanbidders. Mensen die hulde brengen aan hem, die zeggen, hij is op de schouders, hij is alles. En dat is nu precies wat in de tabernakel tot uiting komt. En daarom heeft Mozes een beeld van het hemelse gezien toen hij de tabernakel ging maken. Dat we het niet helemaal snappen, dat we het niet altijd helemaal meekrijgen. Dat is allemaal onze zwakheid, ons falen misschien ook, als we niet ons best doen. Maar de bedoeling is dat het om hem gaat. En nu wil ik eigenlijk dit vragen. Zou je nu vanavond tegen de Heer Jezus willen zeggen, dat wil ik graag hier. Daar wil ik nu mee beginnen. We beginnen nu met een stukje eeuwigheidswerk. En wat is eeuwigheidswerk? U omhoog houden. Is dat 40 dagen vasten? Daar gaat het helemaal niet om. Dat is ook zo'n item. Dan gaat het daar ineens over dit, we moeten dit en dan zal dit. Nee, los. Stop maar met alle voorstelletjes die u al gehad hebt. Eén ding. Christus verhogen in mijn lied. Hem omhoog steken. Hem de eerkroon geven. Hij is het die het deed. En die het doen zal, die tot in eeuwigheid dezelfde blijft. Nooit veranderd. Dat is de Heer Jezus. En binnen dit gebeuren, daarom is het een bijzonder gezelschap, straks in de schepping van God, tussen alle mensen die leven uit God hebben, is er een gezelschap die dit mag uitbeelden. Daar woont de Heer. Daar drupt zijn stap van, nog een keer die tekst van louter vettigheid. Ik vond zo'n prachtige uitdrukking. Daar is alleen maar zegen. Alleen maar zegen. Alleen maar blijdschap. In de toekomst zullen we de Heer Jezus omhoog halen. En God zal wonen bij de mensen. En dan begrijp je op hetzelfde moment hoe hoog onze lat ligt als het om onze verantwoordelijkheid gaat voor vandaag. De gemeente, God wil wonen bij de mensen. De individuele gelovigen, Christus in u. God wil wonen bij de mensen. We zijn totaal afgeleid. We worden continu de verkeerde kant op gestuurd. En vanavond wou ik zo graag dat u gaat zeggen, Heer Jezus, we willen terug naar u. In de eeuwigheid zal het om u gaan. Gaat het echt om de Vader? En gaat het om aanbidding? Gaat het om hulde in het huis van de Heer? In dat schitterende gebouw wat u dan de tabernakel noemt. De tent noemt. God zal wonen bij de mensen en zijn tent, zijn tabernakel zal bij hen zijn. En hij zal alle tranen afwissen. Dat is dan voorbij. Ik weet niet of we dan nog wel emotionele tranen hebben. Dat is heel anders natuurlijk dan verdriet. Dat voelen we allemaal aan. Waarschijnlijk wel. Want God heeft ons zomaar niet traanbuisjes en traankliertjes gegeven. Dus hij heeft er een bedoeling mee. En die bedoeling is, Heer Jezus, ik ben ondersteboven van u. U bent alles, Heer Jezus. U bent geweldig, schitterend, heerlijk. Ik wil u prijzen, Heer Jezus. U bent alles. En we komen een keer daar waar de Heer Jezus alles is. En we gaan met hem dit meemaken. En als ik dat één keer zie, als ik dat helder heb, dan denk ik dat mijn leven nu vandaag ook anders wordt. Niet omdat ik dan punten krijg, of dat ik dan plusjes krijg op mijn scorekaart. Nee, dat is het niet. Ik heb alles. Ik heb eeuwig leven. Ik heb hem als mijn leven. Ik mag bij hem zijn. Ik mag hem eren. Gemeente zijn. Je voelt het aankomen, hè? Ja. Mag je dan niet meer discussiëren over de kleur van de stoelen? Jawel. Maar maakt dat wat uit? Nou, als niemand het wat uitmaakt, dan kun je gewoon het bestuur zeggen van dan bestel ze maar. Dan is het probleem opgelost. Ja, wat maakt dat nou uit? Ik ben een beetje aan het versimpelen, dat weet ik wel. Maar als ik het dat niet doe, dan blijven onze problemen ineens de boventoon voeren. En daar wil ik af. Daar moeten we ook af. Zijn glorie moet de boventoon voeren. En niet ons ideetje over. Christus. Een oude broeder stierf. Riep mij bij zich op zijn sterrenbed. Hij noemde mij vriend. Hij was 92, 93, zoiets. Je moet ze iets zeggen. Ik zei, wie? Ja, jij moet op mijn begrafenis wat zeggen. Ik zei, wat moet ik zeggen? Eén ding, houd Jezus Christus in gedachtenis, punt. Alleen maar dat. Daar kom je uit. Als alles wegvalt, dan blijft dit over. Houd Jezus Christus in gedachtenis. En hij zal straks schitteren. Er komt een moment dat hij het licht zal zijn en in alle schittering en heerlijkheid openbaar gaat worden. Amen. Vader, zo wil ik de avond in uw handen terugleggen en u danken voor openbaring 21, waar uw tent bij de mensen komt. Uw tabernakel. En we hebben aan de hand van die tabernakelstudies misschien iets neer mogen, mee mogen geven aan elkaar over wat er bedoeld is. En als ik mezelf zie als een acaciaboom, dan zeg ik, ja, u hebt gelijk, Heer. Eigenlijk kun je er niks mee. Maar in uw handen wordt het een schitterend, schitterend stuk gereedschap. Bekleed met goud, overtrokken, aan elkaar gevoegd, samen met mijn broeders en zusters. Met het bedoelen om de Heer Jezus omhoog te houden. En binnen dat omhoog houden is genade troon. Daar is het verzoendeksel, daar is de aanbidding. Daar gebeurt het. Daar is de kandelaar, daar is het licht. Daar zien we hoe ver het is gegaan om het volk van God te laten zijn. We danken u, Vader, voor die schitterende beelden die u gaf uit de hemel. Voor ons We danken u dat we zo met elkaar dit mochten gaan bekijken.